onvoldoende kwaliteit, het schenden van de eigen journalistieke code, een narratief waardoor de daden van Israël verklaard worden uit kwalijke motieven. Het zijn conclusies uit het rapport Wat leren we onze kinderen? Een onderzoek naar berichtgeving over Israël door de NOS, specifiek gericht op kinderen en jongeren. Een groep mensen onderzocht videomateriaal van onder meer SchoolTV, NPO Kennis, het Jeugdjournaal en NOS op 3. Aan tafel initiatiefnemer José Hak en een van de onderzoekers Maaike van Charante. Beide van harte welkom. Ja, jullie hebben onderzoek gedaan naar berichtgeving over de NOS, specifiek gericht op kinderen en op jongeren. Daar gaan we uitgebreid over hebben in deze uitzending. Maar eerst de actualiteit, wat we altijd ook in onze uitzending doen. Gisteren was er groot nieuws. Op dinsdagmiddag heeft Israël een aanval uitgevoerd in Qatar op een aantal Hamas-leiders die daar verbleven. Daarbij zijn meerdere doelen gebombardeerd en er zijn twijfels of die Hamas-leiders uiteindelijk geraakt zijn, ja of nee. Maaike, je hebt dat nieuws ook gevolgd. Wat zijn je gedachten hierbij? Is dit een slimme zet van Israël of is het eigenlijk weer een verdere escalatie?
Nou ja, Hamas had net weer een voorstel voor een deal afgewezen. Mm-hmm. En Trump had gisteren ook een bericht de wereld ingestuurd van dit is het laatste voorstel. Als jullie nu niet akkoord gaan, is het klaar. En ja. Israël was akkoord natuurlijk, maar Hamas niet. Nee. Want Hamas wil gewoon aan de macht blijven en de belofte waarmaken die ze sinds 7 oktober steeds gedaan hebben. Van we gaan net zo lang 7 oktober herhalen tot er geen Israël meer is.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk iets waar Israël niet mee kan leven.
En tegelijkertijd, Qatar is natuurlijk ook een soeverein land. En was het dan wel zo handig van Israël om die aanval daar te gaan uitvoeren?
Ja, je kunt dan natuurlijk wel zeggen, Qatar was een soeverein land. Ik weet niet of mensen zich nog herinneren dat Osama bin Laden werd geliquideerd door de VS. En dat gebeurde ook niet in de VS. Dat gebeurde in een ander soeverein land. Ik geloof dat het Pakistan was. En toen werd er alom gejuicht, net zo goed als over die Ali al-Baghdadi en zo en al die andere grote terroristen. Dus, en dezelfde, de VN-chef van destijds, die was helemaal enthousiast dat Osama bin Laden was omgebracht. En de VN-chef van nu, die zegt foei, foei, foei Israël. Mm. Dus dat is toch wel weer een beetje een geval van met verschillende maatstaven meten. Want deze Hamas-leiders houden al 2 jaar, ze hebben 2 jaar geleden, het is eigenlijk een criminele organisatie. Ze hebben aangevallen, ze hebben onschuldige burgerslachtoffers gemaakt. Ze houden onschuldige burgers gevangen en ze persen Israël af door continu te dwingen om terroristen vrij te laten, ja, om hun macht niet aan te tasten. Dat zijn geen onderhandelaars, dat zijn criminelen die afpersen.
Ja, nou ja, om even het linkje naar ons onderwerp van vandaag te maken. Want ja, hierover werd natuurlijk ook bericht in de Nederlandse media. Wat vond jij van de berichtgeving over het gebeuren van gisteren in Qatar?
Ja, ik moet bekennen dat ik het artikel van de NOS gelezen heb. Mm-hmm. En dat ik dan denk, dan wordt er wordt niet eens genoemd dat de laatste deal weer afgewezen was door Hamas. Wordt niet genoemd. Er wordt gezegd van ja, op een veilige plek worden dan die Hamas-leiders geliquideerd, terwijl ze ermee moeten onderhandelen.
Ja.
Overigens wordt ook niet genoemd dat Qatar over de hele wereld miljarden in propaganda steekt, dat Qatar Al Jazeera financiert, wat in het grootste deel van het Midden-Oosten gezien wordt als een jihadistische propagandazender, die trouwens ook op de Westbank door de Palestijnse autoriteit
verboden is.
Ja. Het is, Qatar wordt als neutraal voorgesteld. Ik zag vergelijkingen met het Zwitserland van het Midden-Oosten. Dat slaat echt nergens
nee.
op.
Nou ja, goed, over die berichtgeving gaan we het dus hebben vandaag in onze uitzending. Want José Hak ook, van harte welkom in onze uitzending. Jullie hebben een onderzoek gedaan. Jullie tweeën natuurlijk met ook nog een heel aantal andere mensen die daaraan hebben meegewerkt. En dat onderzoek heet Wat leren we onze kinderen? Kun je in het kort schetsen wat jullie hebben onderzocht?
Wij hebben onderzocht, kijk, hier ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Hè. We zijn naar aanleiding van een klacht namens 53 families die, die in Israël wonen en in Nederland wonen, maar die allemaal ervaring hebben met het conflict. We hebben een klacht ingediend over een filmpje wat niet klopte. Een filmpje wat na 7 oktober de achtergronden van het conflict uitlegde.
En klacht bij de NOS hebben jullie ingediend?
Bij het Jeugdjournaal.
Oké, okay, ja.
Ja, en in de beantwoording van die klacht zagen we toch een bepaalde blik op de zaak. We kregen een keurig antwoord. Maar goed, het was niet helemaal naar onze tevredenheid, zeg maar. En ik ben toen doorgegaan, want ik kijk eigenlijk het Jeugdjournaal met, ik heb precies kinderen in die leeftijd, dus er vielen mij steeds dingen op die of weggelaten werden of feitelijk niet klopten. Mm. De eerste aantekeningen focusten op het 8-uur-journaal, Nieuwsuur en het Jeugdjournaal.
Ja.
Na verloop van tijd hadden we heel veel materiaal en toen realiseerden we ons dat het Jeugdjournaal, die heeft natuurlijk een hele korte tijd om verschillende actualiteiten te behandelen.
Dus het als moet ze kort zijn en aantrekkelijk.
Ja, dus er is ja. Een, ze kunnen dat ook niet. Hè. Er is een bericht uit de regio en dan zeggen ze, wil je meer weten over de achtergronden van het conflict? We hebben er een video over gemaakt. En zo ontstaat er dus eigenlijk over verschillende onderwerpen nemen zij de verantwoordelijkheid of de taak op zich om dit uit te leggen aan jongeren. Mm. Dan is er een soort online Wikipedia, een soort naslagwerk die ontstaat, waar jongeren dus informatie kunnen vinden.
En dit een soort wordt ook bibliotheek, dus kinderen die denken, nou ik wil meer weten over het Midden-Oosten, nou dan ga ik eens daar kijken.
Ja, dit is onderwerp overstijgend, want dan doen ze natuurlijk ook, wat is klimaatverandering, wat is ABC.
Ja.
Dus dat is niet uniek aan dit onderwerp. Wat we wel vonden is dat, nou luister, is dit nog journalistiek of is dit kennisoverdracht?
Ja.
En toen vonden we dat de ombudsman zelf die vraag ook heeft gesteld. En die zegt, ja, ik kan eigenlijk klachten over het Jeugdjournaal niet goed beantwoorden. Hiervoor moeten we terug en een andere code. Hier hebben we ander gereedschap voor nodig.
Ja.
En toen zijn we specifiek ons gaan richten op het Jeugdjournaal en op alle kennisfilmpjes die daar.
Op eigenlijk de informatie die aan kinderen wordt gegeven.
Ja, zeker. Ja.
Waarom dit onderzoek? Want ik kan me voorstellen, je kijkt het Jeugdjournaal, wat je net uitlegde met je kinderen, en dan denk je van, nou, dit klopt niet, dat klopt niet, maar dan is het nog een hele stap naar, wij gaan een rapport schrijven.
Ja, waarom ga je dan, dit liep eigenlijk een beetje uit de hand, dit project, want er was ontzettend veel materiaal en daar hebben gewoon mensen bij aangehaakt. En ook uit de omgeving kregen we steeds meer positieve reacties. Mensen die zich er ook aan dezelfde dingen stoorden.
Mm.
En toen zeiden we, nou, hier moet dus iets aan gebeuren. Want als nu dit zo doorgaat, dan is de informatie schiet zo tekort. En dat kun je allemaal nalezen natuurlijk. Mm. Dat de kinderen die dit bekijken, die krijgen gewoon een hekel aan Israël.
Ja.
Daar moet je toch iets aan doen.
Ja. Maaike, wat is het onderzoek? Wat hebben jullie onderzocht?
Eigenlijk, we hadden al een probleem hoe we de film. Kijk, wij zagen heel veel dingen die niet klopten in al die filmpjes. Maar je moet natuurlijk zoiets altijd afmeten aan maatstaven. En wij liepen er tegenaan dat de enige maatstaf die enigszins voor deze filmpjes geldt, is de journalistieke code van de NOS, van de NPO bedoel ik. Want daar staat tegenwoordig in en educatie. En omdat natuurlijk zowel de NOS als de NTR toch onder de NPO vallen, kan je wel zeggen dat al deze filmpjes en al deze jeugdjournaals in wezen onder de NPO vallen. Ja. Maar het is een heel, heel een grensgebied, een overgang.
Grensgebied. Maar je zegt, wat we eigenlijk hebben gedaan is, we hebben al die filmpjes bekeken en we hebben ze naast de journalistieke code gelegd en gekeken of ze daarmee in overeenstemming waren, of ze daaraan voldeden.
Maar het punt was, die journalistieke code voldoet eigenlijk niet. Mm. Dus we zijn wel begonnen met ze langs de journalistieke code te leggen en we hebben ook heel veel schendingen van de journalistieke code geconstateerd.
Daar ben ik zo ook benieuwd naar. Ja,
ja. Ga door. Maar we zijn dus ook gaan kijken wat voor normen er gelden voor lesmateriaal. Omdat die journalistieke code is niet afgestemd op jongeren en kinderen.
Mm.
En de normen voor lesmateriaal, voor schoolboeken en dergelijke, die zijn er wel op afgestemd. Dus we hebben dat ook langs die meetlat gelegd.
Ja.
Dus we hebben één hoofdstuk over journalistieke codes, waar het niet aan voldoet. En daarbij moesten we nog andere journalistieke codes erbij halen, omdat de NPO-code zo minimaal is. Maar het derde en het vierde hoofdstuk gaan helemaal over pedagogische normen, educatieve normen, waar het niet aan voldoet.
Dus het is eigenlijk een dubbele vraag van, voldoet het aan de journalistieke code en voldoet het aan die educatieve normen die er zijn voor bijvoorbeeld schoolboeken en zo.
Ja.
Is dat ook het doel van het onderzoek? Dat jullie,
we willen wijzen zeker op een enorm gat in het toezicht op dergelijk materiaal. Er is gewoon geen goede kwaliteitszorg. Ik heb het vergeleken met een soort Wild West. In wezen, want er kwamen er ook op uit van de scholen. Want de jeugdjournaals worden klassikaal gekeken op heel veel scholen. SchoolTV neemt heel veel filmpjes over wat op NOS op 3, NOS Stories en NPO Kennis geproduceerd wordt. En in het Jeugdjournaal. En Dat komt in de klasse.
Ja.
Het komt in lesmethodes.
Maar de controle die ontbreekt, zeg je.
Maar er is geen controle. De NPO en de producenten, dus dat zijn de NOS en de NPO, NTR, die produceren dingen die gewoon helemaal niet aan welke norm dan ook voldoen. En vanuit het onderwijs wordt er niet eens naar gekeken. Het lijkt erop alsof ze vanuit het onderwijs denken, nou, zij zullen wel goed materiaal leveren. Daar kunnen we wel op vertrouwen. Ze kijken niet verder.
Nee.
En ondertussen kregen we hadden op school tv op een gegeven moment aangeschreven van, kijkt er nog iemand naar? Ja, nee, ja, dat is de verantwoordelijkheid van de leerkracht. En zo schuift iedereen het balletje naar elkaar toe.
Ja.
En intussen kijken Nederlandse kinderen en jongeren massaal naar informatie die gewoon misleidend is over Israël.
Ja.
En dat is een heel ernstige zaak.
Ja, zee, hoeveel filmpjes hebben jullie onderzocht? Hoe groot is
het? Dat is het exacte getal, weet jij.
Uh-huh. 35 kennisfilmpjes en 45 jeugdjournaals.
Dat zijn aardig.
We hebben heel grondig geanalyseerd. We wilden het breed opzetten.
Ja. Wat ik trouwens graag nog zou toevoegen aan hoe de huidige werkwijze is als het gaat om klachten in de media. Het systeem is de soort van controle is ook hoofdzakelijk klachtgestuurd. Mensen klagen en dan wordt daar een oordeel over geveld. Maar het is, wij zeggen, de jongeren hebben nog niet de basiskennis om wat zij aangeboden krijgen te plaatsen. En zij zullen dus ook niet gaan klagen.
Nee.
En daarom gaat hier heel veel onder de radar.
Dus je zegt, die accepteren het gewoon als zijnde waar.
Ja.
En stellen niet zozeer de vraagtekens van, nou, zou het eigenlijk wel kloppen of zo?
Ja, Nederlandse jongeren zouden erop moeten kunnen vertrouwen dat wat zij zien volledig is volgens meerdere visies. En dat zij daar inderdaad kritisch door leren denken.
Ja, nu gaan we zo meteen een aantal fragmenten samen bekijken. En bespreken natuurlijk wat jullie daarin hebben gevonden. Maar even eerst dit, hè, want het is een ingewikkeld conflict. Al helemaal om het aan kinderen uit te leggen. En dan is het eigenlijk toch logisch als bijvoorbeeld in een jeugdjournaal, als er bepaalde feiten worden weggelaten. Want je moet soms dingen versimpelen om ze begrijpelijk te maken, met name voor kinderen en jongeren.
Ja, daar ben ik het mee eens. Dat je moet dingen versimpelen. Maar daarin heb je wel een keuze. Hoe doe je dat? En als je dan consequent... Kijk, dan één uitzending aan zich is soms... Dan heb ik het over de journaals. Is soms niet kwalijk. Maar als je dan gedurende de volgende 10 dagen... 4 van die uitzendingen hebt... Waar bijvoorbeeld een weerwoord van Israël... ook in al die uitzendingen ontbreekt... Ja, dan zie je dus wel een trend die niet acceptabel is.
Dan is er een bepaalde keuze gemaakt, zeg je?
Ja.
Ja, hoe zie jij dat, Maaike? Want dat is ook een beetje het doel van onze uitzendingen. We willen graag mensen breed informeren.
Ja.
Dat ze goed weten hoe het conflict in elkaar zit. En het is een super ingewikkeld conflict. En tegelijkertijd heb je te maken met een doelgroep die misschien bezig zijn met hele andere dingen. En denken van ja, Israël is een land ver weg. Ik wil wel een beetje de basics weten. Maar ik hoef niet die hele geschiedenis te weten.
Ja, maar kijk, het is. Het blijkt gewoon uit ons onderzoek dat er heel structureel dingen worden weggelaten die begrip zouden kunnen wekken voor Israël of die kritiek zouden kunnen wekken op de tegenstanders van Israël. Het is net alsof er gewoon bedacht is van Israël is altijd de dader en de tegenstanders van Israël zijn of weerloze slachtoffers of het zijn dappere verzetstrijders. En alle feiten die niet met dat narratief kloppen, die worden weggelaten.
Ja.
En soms worden er zelfs feiten verzonnen om dat narratief te ondersteunen. En dat is vooral heel kwalijk.
Mm.
En het is niet zo dat wij denken dat al die producenten, die journalisten, weet ik veel, dat die het allemaal stiekem jodenhaters zijn, die Israël kapot willen maken, weet ik veel, of die eigenlijk voor Hamas werken. Zo is het niet. Het is ook een soort groepsdenken dat je allemaal meegaat in hetzelfde narratief en je gaat dat geloven. En vanuit die overtuiging ga je dan dergelijke filmpjes maken.
Dus geen kwade opzet of zo, zeg je?
Dat is niet... Ja, soms konden we het niet helemaal uitsluiten, moet ik heel eerlijk zeggen, hoor. Maar over het algemeen, als je echt nadenkt, kan je bijna alles verklaren uit vooroordelen en slechte journalistiek. En dat is op zich al kwalijk genoeg, natuurlijk.
Ja.
Journalisten horen dingen uit te zoeken. En de makers van deze filmpjes zijn allemaal journalisten.
Ja. Nou, hoe hebben jullie gezorgd in het onderzoek dat jullie niet zelf verkeerde bronnen of verkeerde informatie hebben gebruikt, zeg maar? Want het is in principe wat je de NOS verwijt, van nou, soms zijn jullie onvolledig, soms gebruiken jullie onjuiste informatie, maar dat het lastig is, dat staat buiten kijf.
Natuurlijk is het lastig. Ik kan ook niet garanderen dat wij geen enkele fout gemaakt hebben, maar als iemand een fout aantoont in ons rapport, dan gaan wij dat checken.
Ja.
En als die fout is, zetten we dat recht. Ik denk, zo zouden alle journalisten moeten werken. Wij zijn dan geen journalisten, tenminste, ik vind mezelf geen journalist. Maar als je iets onderzoekt, je doet het naar beste kunnen, heb je het mis, dan zet je het recht.
Ja.
En wat wij gedaan hebben, we zijn zoveel mogelijk naar de bron gegaan. Bijvoorbeeld als ik beweer, op een gegeven moment heb ik in een analyse gezet dat Amerika, de Verenigde Staten, in 1948 Israël niet steunden. Waarmee onderbouw ik dat met een officieel document van de Amerikaanse regering, dat er dus een wapenembargo tegen Israël was.
Ja.
Waarmee ondersteun ik dat met de verhalen van Amerikaanse veteranen die destijds stiekem wapens naar Israël smokkelden en strafrechtelijk vervolgd werden.
Dus echt teruggaan naar
dus
het moment.
Dus je kunt het gewoon ondersteunen met keiharde feiten.
Ja.
En als dan in een NOS-filmpje, NOS-stories was het geloof ik, beweerd wordt dat de Amerikanen de Joden daar geïnstalleerd hebben en de Arabieren eruit gewerkt om de Joden een staat te geven, dan is dat dus gewoon niet waar en het is controleerbaar niet waar. En dat geldt voor heel veel van de onjuistheden die we aantroffen.
Duidelijk. We gaan een aantal fragmenten bekijken van wat jullie hebben onderzocht. Laten we gelijk daarmee beginnen en het eerste fragment bekijken.
En dat was dit gebied in het Midden-Oosten, dat tot die tijd nog Palestina heette. Dat werd toen het land Israël. De Joden vonden het een goede plek, want duizenden jaren geleden was hun geloof, het Jodendom, daar ontstaan. Zij waren dus blij. Maar de inwoners van het gebied, de Palestijnen, vonden het oneerlijk. En er brak een oorlog uit.
José, we hebben een fragment gezien van een item dat is uitgezonden op SchoolTV. Het fragment zelf is langer in de beschrijving op YouTube. Gaan we ook de link zetten naar het hele fragment voor die mensen die dat willen zien. Maar wat valt jou op in dit filmpje, kort gezegd?
Nou, als je kijkt, dan zie je dus eigenlijk al de introductie, de Tweede Wereldoorlog. En dat naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog wereldleiders besluiten dat de Joden een eigen staat moeten krijgen. Nou, dat is controleerbaar onjuist.
Ja.
Omdat dat natuurlijk al in 1922 is besproken. Meen 1922 is door de Volkerenbond besloten. Dus dat zat er eigenlijk al aan te komen.
Ja.
Het is niet zomaar uit de lucht te komen vallen. En dan in combinatie met het kaartje, want er wordt een wordt gezegd, en dat is dit gebied, Palestina, dan wordt de landkaart getoond. Dat wordt gelegd op de contouren dus
van de huidige Israëlische staat.
Plus de Palestijnse gebieden. Mm-hmm. En er staat, Palestina staat erop als titel. Dit is dit gebied, Palestina. Terwijl dat wekt dus de suggestie dat er eigenlijk al een soort van land, eenheid was, Palestina.
Ja.
Wat van de Palestijnen was en waar dan Israël zou zijn gevestigd. En dat wordt ook bevestigd door het kaartje wat dan daarop volgt. Want het Palestina wordt weggehaald en dan wordt het vervangen door het woordje Israël over het hele gebied. En dat is eigenlijk ook onjuist, want het is, dat gebied is ook niet correct, de contouren daarvan, dat daar ooit helemaal Israël zou worden gevestigd.
Nee, maar op welke onderdelen? Want dit is dus een fragment wat we hebben gezien van een langer filmpje van SchoolTV. Dat gaat over het conflict tussen Israël en Palestijnen. Op welke onderdelen is de journalistieke code volgens jullie hier door SchoolTV of de educatieve maatstaven, op welke manier zijn die overtreden of doorbroken?
Nou, dit is een hele simpele. Mm-hmm. Je moet feitelijk journalistiek bedrijven. Of mis ik
ja, het is ook misleidende beelden. Het is weglaten van relevante informatie. Het is een heel samenstel eigenlijk.
Ja. Ja. SchoolTV is ook van de NOS?
Nee, SchoolTV is van NTR. Maar SchoolTV heeft dit filmpje overgenomen. Het was een verkorte versie van een jeugdjournaal. En je ziet dan ook meteen dat het is allemaal één groot... het gaat allemaal als een cirkeltje rond.
Ze gebruiken elkaars materiaal.
Ze gebruiken eigenlijk elkaars materiaal. Het, ja. Het is allemaal met elkaar vervlochten.
Ja, is het eigenlijk een incident dat er een kaartje wordt... of dat er informatie wordt weggelaten? Of komt het vaker voor?
Nou, als je iets verder kijkt in het filmpje... dan kijken ze van... dat wordt uiteindelijk wordt het land verdeeld in een Israëlisch deel... en een Palestijns deel.
Ja.
Dat is natuurlijk ook onjuist, want de westelijke Jordaanoever was toen van Jordanië. Mm-hmm. En Gaza ingenomen door Egypte.
Ja.
In die combinatie wordt ook gezegd, 750 Palestijnen worden vertrekken of worden verdreven. Je vroeg net, is er consequent iets wat wordt weggelaten? Mm. En eigenlijk in al het materiaal, vrijwel al het materiaal, wordt dan ook niet gezegd dat er toen ook 900.000 Joden uit de omliggende landen zijn weggejaagd.
Ja.
En ook nog 10.000 uit de Westbank en de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. Die zijn gewoon verjaagd toen.
Ja,
terwijl daar ook niet. Wat ook trouwens heel opvallend is, en dat is niet alleen in dit filmpje, maar in heel veel filmpjes. Er wordt gedaan alsof Joden woonden daar duizenden jaren geleden en nu woonden ze verspreid over de hele wereld. Joden hebben altijd in Israël gewoond. In Jeruzalem waren ze de meerderheid. En dat is niet iets van nadat het Zionisme opkwam of iets dergelijks. Er zijn allemaal getuigen verslagen uit eerdere eeuwen tot in de middeleeuwen toe. Dat in Jeruzalem de grootste bevolkingsgroep waren de Joden.
Ja, en dat wordt weggelaten.
Al die eeuwen door. Je hoort dat eigenlijk in geen enkel filmpje.
Nee. We gaan naar ons tweede fragment. Dat gaat ook over Israël, maar dan in relatie tot Iran.
Is het nu officieel oorlog?
Nee, tussen Israël en Iran is het nog niet officieel oorlog. Maar het is wel heel spannend. Ja, Iran wil echt geen oorlog, dat zeggen ze ook. En toch die 300, of eigenlijk waren het er iets meer, raketten en drones en dergelijke. En daarmee heeft Iran willen laten zien van luister, we willen iets terug doen, want we zijn boos. Maar we doen het op zo'n manier dat er in Israël geen slachtoffers vallen. En dat Israël daarmee dus niet weer hoeft te reageren. Dus dat je daarmee voorkomt dat het een echte oorlog wordt. Dus je laat even je spierballen zien zonder dat je meteen oorlog hebt.
Maaike, we zagen een fragment van het NOS Jeugdjournaal. Wat valt jou op in dit fragment?
Ja, er wordt gewoon... Dat is weer dat neerzetten van een narratief... In het narratief wat in al deze filmpjes verkondigd wordt, is Iran een onschuldige buitenstaander die tegen zijn zin ergens in betrokken wordt en zich dan verdedigt tegen de agressor Israël. Daar komt dat in feite op neer. Terwijl Iran zit achter al deze dingen. Iran heeft een soort ring van vuur om Israël heen gelegd met Hezbollah en Hamas en de Houthis. En die steunen al die terroristen en Iran is in wezen de agressor.
En alleen, als dat Israël... blijkt niet echt uit dit filmpje, uit de toelichting van Sander van Hoorn.
Nee, hij heeft het dan over van ja, Iran wil helemaal geen oorlog. Hmm. Terwijl Iran al decennia verkondigt, dood aan Israël, dood aan het Westen, dood aan de Verenigde Staten. Toen op 7 oktober Hamas Israël binnentrok, moordend en plunderend en ontvoerend... Toen kwam het Iraanse parlement feestelijk bijeen en scandeerde dood aan Israël. Israël zal vernietigd worden. Ja. Dit is Iran. Iran is de agressor. Iran heeft als agendapunt om Israël te vernietigen.
Ja.
Israël heeft niet als agendapunt om Iran te vernietigen.
Ja. Maar even terug naar dit filmpje. Want in het NOS Jeugdjournaal legt Sander van Hoorn, de correspondent van NOS, dus uit dat Iran eigenlijk helemaal niet zo zit te wachten. En dat ze dus een reactie naar Israël terug doen. Namelijk 300 raketten waarvan ze weten, nou die gaan geen schade veroorzaken. Dus wij hebben even onze spierballen laten zien. En we kunnen nu weer in rust en vrede met elkaar verder leven. Maar mijn vraag is eigenlijk deze. In welk opzicht overtreedt Sander van Hoorn hier volgens jou de journalistieke code? En wat is dan die code?
Het is niet waarheidsgetrouw.
Mm-hmm.
Want het is niet waar dat Iran het geduldige, zielige, afwachtende land is. Dat is gewoon niet waar. En dat Israël de agressor is, is ook niet waar. Die actie van Israël was een reactie Tenminste, deze actie van Iran was dan natuurlijk weer een reactie op dat Israël... Ik geloof dat dat was dat Israël toen dat hoofdkwartier in Damascus gebombardeerd had, waar de Iraanse Republikeinse garde bij elkaar kwam. Ja. Om weer eens te vergaderen met alle terroristen over hoe ze Israël te pakken zouden nemen. Mm-hmm. Iran heeft voortdurend agressie tegen Israël, die hij hier niet noemt. Dat is sowieso wat betreft educatieve normen, het weglaten van relevante informatie. Maar journalistiek is het ook gewoon niet waar.
Nee.
Je geeft een beeld van Iran dat gewoon helemaal niet klopt. Zeker in dit conflict.
Nee, en kun je nog in het kort even die normen uitleggen? Van wat zijn dan die journalistieke normen? Nou ja, wat je bericht moet waar zijn, dat lijkt me een hele logische. Wat zijn nog meer journalistieke normen?
Nou, bijvoorbeeld ook dat je je niet laat leiden door bepaalde... organisaties en individuen die niet neutraal staan in dit conflict.
Dus je moet neutraal zijn, is ook een
Je moet neutraal zijn. Je moet inderdaad gewoon objectief zijn en waarheidsgetrouw. Mm-hmm. Even denken hoor, wat was de volgende ook alweer? Mm-hmm.
Dat verschillende visies aan bod komen?
Ja, dat stond in de oude journalistieke code. Dat hebben ze eruit gehaald. In feite is de journalistieke code van de NPO zoals die nu is... De enige harde feiten die er nog in staan, heb ik eigenlijk al genoemd. En voor de rest lijkt die hele code er vooral op berekend te zijn om de NPO te beschermen tegen kritiek. Hmm. Want zodra iemand kritiek op de NPO levert, het gaat niet over de journalistieke code, dan is het natuurlijk... Ja, maar persvrijheid en de pers moet alles kunnen zeggen en alles kunnen doen. Maar persvrijheid is natuurlijk geen vrijbrief om allemaal onjuistheden te verkondigen. Ja. En dat waarheidsgetrouw hebben ze er dus nog in. We hebben dus ook een hele rits voorbeelden in het rapport opgenomen waar ze in allerlei filmpjes gewoon niet waarheidsgetrouw zijn. Hmm. Dus dat is een hele belangrijke.
Ja. In het rapport gaat het ook onder andere over het gebruik van experts door de NOS. Hè? Wat viel jullie daarover op in het rapport? Of tenminste in de berichtgeving?
Dat het eigenlijk over de hele linie dezelfde experts zijn die steeds deze situatie vanuit eenzelfde hoek belichten. En dan heb je dus eigenlijk geen... De oude journalisten die zijn nog gewend, als je het ergens over hebt, één expert bij een conflict waar minimaal twee partijen vechten. Ja, dan moet je toch twee of minimaal drie meningen aan het woord laten. Dat gebeurt niet. En ik heb zelden, Maaike, misschien kun je me aanvullen, zelden een expert aan het woord gezien die de kant van Israël echt belichten.
Ja, de een is, laten we zeggen, beter dan de andere. Beter in de zin van evenwichtiger. Ik vind dat Bart Wallet het vaak wel evenwichtig brengt. Die heeft ook kritiek op Netanyahu. Mm. Die heeft ook kritiek op Smotrich en Ben-Gvir en alles wat er mis kan gaan.
Ja.
Maar die geeft gewoon de feiten. Mm. Terwijl iemand als Maurits
Berger...
Maar
ontbreekt het daar dan vaak aan, dat het niet meer over feiten gaat bij experts?
Maurits Berger vind ik een heel goed voorbeeld van iemand die volstrekt inzetig is. Erwin van Veen, die schept ook dit beeld van Israël. En we hebben een hele rits van dergelijke experts opgenoemd die in al die filmpjes aan bod komen.
Ja.
En dat zijn experts die bijvoorbeeld heel erg anti-Israël... actiebrieven ondertekenen aan onze regering van en Israël dit, Israël dat, zonder ooit te noemen wat Hamas doet of gedaan heeft.
Ja, nou ja, in ons volgende fragment komt, meen ik, ook Maurits Berger, die je net noemt, aan het woord. Dus laten we even gaan kijken.
In 2006 komt Hamas aan de macht in Gaza en wint de verkiezingen.
Er zijn democratische verkiezingen geweest, die zijn keurig verlopen en daar hadden ze een overweldigende meerderheid gehaald. Het is een militair islamitisch regime, zou je bijna kunnen zeggen.
Ja, Maaike, wat we hier net het fragment wat we hier hebben gezien is ook van School TV. Wat een soort van story-achtig, zoals het dan in Instagram-termen heet. Wat viel jullie op in dit fragment?
Het is waarheid en onwaarheid en voorkeur voor bepaalde narratieven weer. Kijk, hij begint dus over de sociale kant van Hamas, zoals Hamas ook ooit begonnen is met een soort hulpverlening aan Palestijnen. En inderdaad, daar haalden ze heel veel populariteit uit.
Ja, en hij is dus die Maurits Berger, die wordt aangeduid als expert en hij is?
Hij is hoogleraar en hij, zijn leerstoel is, en dat is ook interessant om te weten, wordt betaald door de Sultan van Oman. En zijn volledige salaris komt daar dus vandaan.
Interessant.
Dat is toch wel relevant om te weten, want Oman is geen vriend van Israël.
Maar dat betekent niet dat hij daardoor...
Nee, hij zegt ook, het heeft helemaal geen invloed op hem. Hij is volstrekt onafhankelijk en zo. Maar hij wordt wel betaald door Oman.
Ja,
maar okay, goed, en wat los daarvan... Wat hij zegt bijvoorbeeld dat, dat Hamas is democratisch aan het bewind gekomen. Die verkiezingen zijn verder keurig verlopen. Oké. Hamas heeft direct na die verkiezingen is een ongelooflijke machtsstrijd aangegaan met Fatah. Want Fatah is van de PLO. Hè?
Ja.
En dus de machtsstrijd in Gaza, die brandde volledig los. En dat is volkomen uit de hand gelopen. Standrechtelijke executies, mensen door de knieën schieten, ontvoeringen, noem het maar op. Door de lichamen van gedode Fatah-leden werden
door de straten
gesleept. Ja. Israël moest op een gegeven moment bijspringen om mensen van Fatah te evacueren uit de Gazastrook. En op die manier heeft Hamas uiteindelijk dus de macht gekregen.
Dus zo,
en
zo
dat Maurits Berger dat zegt van dat keurig verlopen, joh. Oh joh, dit is een democratisch...
Nou ja, iets verderop in de stories wordt dan wel genoemd dat, dat een jaar later Hamas dan de macht op een gewelddadige wijze heeft overgenomen. Dus dan kan je zeggen, ja, maar het is toch compleet.
Ja, dat was nogal sumier. Mm. Dan wordt er opeens een slide eventjes, verschijnt dat even in beeld. Mm. Maar ondertussen is dit al gezegd. En als je ook het grove geweld ziet, er vielen geloof ik 181 doden daar. Dan mag daar toch wel eventjes naar verwezen worden. Hoe Hamas daar de macht gegrepen heeft.
Ja.
Dat is het weglaten van zeer relevante informatie. Ja.
Hoe komt het eigenlijk dat die experts, en jullie hebben het natuurlijk in meerdere fragmenten ook ontdekt, en dat staat ook allemaal in het onderzoek, hoe komt het dat die toch wel regelmatig onjuiste informatie geven of informatie weghalen?
Ja, misschien dat ze, ik kan niet in hun hoofd kijken. Mm. Misschien dat het een soort bubbel is van een soort echoput waarin ze allemaal hetzelfde denken en elkaar versterken en elkaar aanvuren om... Je ziet toch soms ook dat er bijna een wedstrijdje gaande lijkt te zijn in allerlei media en zelfs in gemeentepolitiek. Wie durft al te zeggen dat er genocide gepleegd wordt in Gaza, terwijl er geen feitelijke onderbouwing is.
Nee.
Maar dat is een groepsgebeuren.
Ja, José.
Maar ik zou dit niet bij de experts leggen. Mm-hmm. Hoe komt het dat zij informatie weglaten? Dit is hun visie en zij worden voor uitgenodigd om hun visie te delen. Het is wel, vind ik, aan de redactie en de journalisten dat zij verzaken om, terwijl ze waarschijnlijk wel weten dat er andere visies zijn, om die dan niet aan het woord te laten.
Dus je zegt dat is hun verantwoordelijkheid om uiteindelijk te wegen van hebben we een goed gebalanceerd verhaal gemaakt?
Nou, dat is onderzoeksjournalistiek.
Ja. Hoe heeft de NOS gereageerd op jullie onderzoek? Want dat is gisteren verschenen. Het staat ook op een website. Die website die heet Wat leren we onze kinderen.nl. Ja. Maar hoe heeft de NOS hierop gereageerd?
Nou ja, we hadden van tevoren dus het rapport toegestuurd. Omdat we heel graag een reactie wilden. We hebben eigenlijk het toegestuurd aan zowel NOS als de redactie van NPO Kennis. We hebben het gestuurd aan NTR, aan SchoolTV, aan het Jeugdjournaal. Maar goed, we kregen alleen van de NOS bijtijds een enigszins inhoudelijke reactie. Ja, zij zeggen gewoon, wij zijn hele goede journalisten. We doen het allemaal heel keurig. En als er wat fout gaat, zetten we het ruimhartig recht. En beschuldigingen over dat het bol zou staan van de onjuistheden of agenda gedreven journalistiek of iets dergelijks. Dat hadden wij niet eens gezegd in het rapport, maar dat blazen zij er natuurlijk in. Dat ze zeiden, dat werpen wij verder van ons.
Ja.
Dus er is in wezen geen enkele inhoudelijke reactie op alle onjuistheden die wij aan hebben getoond. Mm. Wij hebben niet zomaar geroepen van ja, jullie zeggen verkeerde dingen. Nee, we hebben punt. Ik zou tegen de mensen die het rapport lezen zeggen, blijf vooral niet steken bij die vier hoofdstukken. Lees eens de analyses, want dan ga je de omvang van het probleem zien.
Ja, ja. Maar goed, de NOS die zegt dus van nou, ons treft geen blaam, wij doen het gewoon wel goed en wij werpen de beschuldigingen verre van ons. Wat hoop je daar eigenlijk mee te bereiken? Want ik neem aan dat de eerste intentie was van hopen dat
dingen misschien gaan veranderen of verbeteren. Of dat ze denken van nou, we moeten misschien ook wel breder gaan kijken. Maar wat hopen jullie daarin, José?
Ik hoop dat dit bijdraagt aan, ook aan alle klachten die er al zijn geweest. Mm. En wij raden ook aan een educatieve code, bescherming van de jeugd. Wij hebben de jeugd die nu naar deze filmpjes kijkt en die nu op school zit, dat zijn straks onze leiders. Mm-hmm. En die moeten gewoon kritisch leren denken, die moeten leren debatteren, die moeten leren dat over een conflict meerdere visies bestaan. Want er wordt niet verslag gedaan van een schaap met drie poten, dat is heel simpel, 1, 2, 3. Mm-hmm. Drie poten.
Maar dit is een stuk ingewikkelder dan dat.
Stuk ja. ingewikkelder. En ja, dat is eigenlijk een besef. Leer die kinderen, breng ze dat bij. En ja. We hopen dat de politiek dit oppakt.
Ja, en Maaike, wat jou betreft, wat zou er moeten veranderen in educatieve materialen van de NOS rondom Israël? Misschien ook wel breder rondom allerlei onderwerpen.
Ja, ik vind dat sowieso de voorlichting in deze educatieve video's, ook over andere onderwerpen, veel te sturend is. Inderdaad niet het opvoeden tot kritische burgers, maar het opvoeden tot volgers. Eigenlijk tot een soort kuddedieren, die allemaal hetzelfde vinden. Mm. Terwijl in een gezonde democratie heb je ontzettend nodig dat mensen kritisch denken, in debat gaan, zich informeren. Dat wordt in dit materiaal helemaal niet aangemoedigd.
En dat zou eigenlijk van jongs af geleerd moeten worden.
Dat zou van jongs af geleerd moeten worden.
Ja.
En wat er natuurlijk bij komt op dit speciale dossier, is dat het gewoon, het wakkert vooroordelen tegen Israël aan. Hmm. Maar die vooroordelen die sluiten vaak naadloos aan bij oude antisemitische vooroordelen over Joden. En inmiddels heb ik, en jij had altijd natuurlijk al heel veel contacten binnen Joods-Nederland.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Wat?
Van die antisemitisme, wat er eigenlijk.
Nou ja, het Sidi monitort dat natuurlijk. En als je die grafiek van het Sidi ziet over de incidenten, dan zie je ook van dat het voor 7 oktober zaten er wel pieken in, bijvoorbeeld in 2014, als er toestanden waren rond Israël. Maar sinds 7 oktober 2023, het antisemitisme reist de pan uit. En het Sidi is nog heel conservatief in het benoemen, want bijvoorbeeld die jodenjacht in Amsterdam toen, dat hebben ze als één incident geteld. Ze hadden al die verschillende mishandelingen als verschillende incidenten kunnen tellen. Dus maar in wezen is het nog erger dan je denkt. Ja.
Maar goed, je zegt van dus de berichtgeving in de media door bijvoorbeeld NOS Stories, NOS op 3 en zo. Dat daar zit een samenhang met dat toenemende antisemitisme. Zeg ik dat goed?
Nee, zo hard kan ik het niet stellen. Mm. Er zijn heel veel invloeden. Mm. Jongeren kijken ook heel veel, halen informatie van Sam Mokro. Er zijn ook bronnen.
Een Instagram-pagina die heel anti-Israël is.
Juist. Ja. En er zijn natuurlijk ook andere bronnen via familie of via andere partijen die informatie leveren.
Dus het is het samenspel van verschillende dingen.
Het is het samenspel, denk ik. En de ellende is dat ze kunnen op heel veel plaatsen antisemitische dingen vinden. En alle Joden die niet Israël afwijzen zijn fout. En wie Israël niet afwijst is een zionist en zionisten deugen niet. Als je dat soort vooroordelen krijgt, dan krijg je natuurlijk antisemitisme in de samenleving. Nederlandse Joden wordt gevraagd om afstand te nemen van Israël. Worden ervan beschuldigd dat ze een soort vreemde agenten zijn als ze niet Israël keihard willen veroordelen.
Ja.
En dat gebeurt niet alleen met volwassenen, dat gebeurt ook met kinderen op scholen. Dat gebeurt met studenten op universiteiten. En het gevoel onder Nederlandse Joden, er is heel veel angst inmiddels. En dat is natuurlijk, dat wordt gevoed door dit soort berichtgeving.
Ja.
Want als dit nou nog het beste is wat je kunt vinden, namelijk geen regelrecht antisemitisme, ja, dan waar kunnen jongeren en kinderen en trouwens ook volwassenen dan nog informatie vinden over wat er werkelijk gaande is, zonder dat Israël van alles de schuld krijgt en Joden daarmee in verband worden gebracht.
Ik heb nog één laatste vraag voor jullie allebei. Kunnen jullie daar ook even over nadenken? Wat zou er moeten veranderen in het onderwijs wat wij onze kinderen meegeven, wat wij onze kinderen leren? José?
Ik mag er even over nadenken.
Dan begin ik aan Maaike.
Nou ja, ik ben er heel erg voor dus dat jongeren echt leren om kritisch te denken. Dat ze op school ook geconfronteerd worden met Oké, lees dit stuk nou eens. En wat vind je nou van dit probleem? Oké, heb je gezien wie het geschreven heeft, et cetera? In theorie wordt dat gedaan. Hè? Mm-hmm. In de praktijk valt het vaak vies tegen, hoor.
Ja.
En om ook werkelijk verschillende meningen aan bod te laten komen. Niet alleen over Israël, maar over allerlei onderwerpen.
Ja.
Zodat jongeren ook leren dat je niet zomaar aan moet nemen wat er gezegd wordt.
Dus eigenlijk uitgedaagd worden.
Autoriteit te bevragen,
ja, uitgedaagd worden om zelf te gaan nadenken. Ja. José.
Ja, leren debatteren, respect voor elkaars mening.
Ja.
En dat je toch samen moet doen.
Ja. Nou goed, een mooie samenvatting van het onderzoek wat jullie hebben gedaan. Meer informatie kunnen we vinden op de website watlerenweonzekinderen.nl. Daar staat het hele onderzoek op. Hoeveel pagina's is het? 300 of zo, geloof ik?
312 was het, geloof ik, geworden.
Ja, het is een fors onderzoek, maar heel erg de moeite waard om... 80% is bijlage inderdaad, maar heel erg de moeite waard om sowieso door te lezen en ook door te sturen naar mensen die hier misschien wel wat mee kunnen. Dank voor het kijken. In ieder geval, als u meer informatie wil vinden over de fragmenten die wij in deze uitzending hebben gebruikt, dan zetten we die in de beschrijving erbij. Nogmaals, heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.